Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat in de gisteren gehouden kerkraadsvergadering met de mans lidmaten is na gehouden stemming besloten dominee P. den Butter te Driebergen te beroepen als eigen predikant. En de tweede mededeling is dat de broeders Kater en Wiegel herkozen werden tot ouderling respectievelijk diaken. Beide hebben hun benoeming aanvaard. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 123, de twee versen van deze psalm. We willen u lezen uit het woord van God en de schriftlezing op deze middagmiddag is uit het zesde hoofdstuk van het boek Daniël, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Daniël 6, vers 1 tot en met 17. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het laatste vers uit Psalm 25. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. 10e vers van Psalm 25 na de schriftlezing. Darius nu de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zouden zijn. En over dezelfde drie vorsten, van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke de stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël de vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was. En geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning. En ze zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen, dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had een opperzaal, in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijdens daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste rede naar de wet der Meden en Persen die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor de koning, Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op drie tijdens daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning. En zij zeiden tot de koning, weet, o koning, dat der Meden en der Persen wet is dat geen gebod noch ordonnantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God die gij geduriglijk eert, die verlossen u. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn op deze middag samengekomen. Deze jaarlijkse biddag voor gewas, arbeid, visserij. En wij smeken u, wil u zelf in ons midden zijn, want dat is het allereerste wat nodig is, ook op de biddag. Wil u ons buigen leren, wil u ons bidden leren, wil u ons luisteren leren, wil u ons spreken, preken leren. Want we zijn in alle dingen diep van u afhankelijk en zonder u zal er niets kunnen gebeuren. U zegt het zelf in uw woord, zonder mij kunt gij niets doen. Heren, dat we dat allen beseffen. Want dan is er de juiste afhankelijkheid. Die een kostbaar geschenk is van u. En nu we deze middag zijn samengekomen, bidden we daarom allereerst of u uw woord wilt openen. Geef, Heren, dat wanneer uw woord geopend wordt, dat wij het inzicht en het licht van uw geest mogen ontvangen om dat woord op de juiste wijze te bedienen. En laat het ook een woord mogen zijn wat op dit moment en op deze biddag klinken mag. En zou u het willen geven, Heren, dat het voor die of voor gene, ja, indien mogelijk voor ons allen tot zegen mag zijn. Wil u dan maar afbreken wat er bij ons aan dingen ligt en leeft, wat voor u niet kan bestaan. Wil ons ontdekken aan onze zonde. Wil ons onderwijs geven vanuit uw woord. En wil u geven dat ook uw kinderen vertroost mogen worden. Ja, mensen die in de nood van hun leven tot u de toevlucht zoeken, antwoord mogen ontvangen op de vragen van hun binnenste. Wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen, ook wanneer we in deze dienst mogen stilstaan bij alle zegeningen die wij nodig hebben in dit komende seizoen. We bidden, Heren, of u ook in dit komende seizoen ons wilt sterken om ons werk te doen. Dat vragen we voor een ieder van ons die in het arbeidsproces betrokken is. Smeken of u ons, wanneer we nog jonger zijn, wilt sterke inzicht en kracht, volharding en trouw wilt geven bij ons werk. Of u de vaders en de moeders van de gezinnen in hun onderscheiden taak wilt sterken en hen nabij wilt zijn. Of u ook wilt geven, Heren, dat het werk gezegend mag worden. Wil u uw zegen schenken bij de arbeid op het land, op de boerderij of de tuinderij. U weet hoe maatschappelijk gezien ook deze soorten werk op de tocht staan en er vele moeiten zijn. Geef, Heren, dat het door uw zegen, u die alles bestuurt, dit komende seizoen niet te zwaar mag vallen. En dat dingen opgelost mogen worden waar we misschien mee lopen. En wil u vooral ook zegen geven, regen op de juiste tijd en droogte op de juiste tijd. Niet te veel regen en ook niet te veel droogte. Wil u oogst voorspoedig doen zijn. Wil u ook zegen geven met betrekking tot het vee. Met betrekking tot alle takken van arbeid die in deze sector een plaats hebben. Wil u zijn met andere aspecten van het werk wat wij verrichten. Wil u op de bedrijven zijn? Wil u geven, Heren, dat ook daar uw zegen op mag rusten? Ook wanneer er onder ons zijn die misschien op verantwoordelijke posten staan en veel met allerlei zorgen te maken hebben, wil u geven dat de wijsheid gevonden wordt. Zegen ook op het werk. Geef dat we voldoende inkomen mogen krijgen dit jaar om voor onszelf en voor degenen die ons lief zijn te zorgen en ook nog wat mogen overhouden voor uw dienst en voor degenen die het minder hebben dan wij. Wil u zijn, Heren, op alle arbeidsplaatsen, hier in het dorp of misschien verder weg, wil u geven dat op kantoren, bedrijven, langs de weg, waar we ook zijn, we mogen ervaren uw bewarende hand, uw nabijheid, uw zegen en ook uw sterkte als er op de werkplek allerlei dingen zijn die ons het moeilijk maken, waarin we ons soms voelen zoals Daniel en zijn vrienden zich voelden aan het vijandelijke hof in de ballingschap in Babel. Als uw naam meer en meer door het gruis en door het slijk gehaald wordt, ook openlijk. Als de werksfeer soms zo is dat ze verziekt wordt door allerlei vieze verhalen. Als er soms dingen zijn die dwars tegen het woord van u en de inzettingen van u indruisen. Heere, geef u kracht om staande te blijven. En geef u kracht om bij uw woord te leven. Wil u ook zijn met onze kinderen op de scholen of op allerlei instellingen van onderwijs waar ze mogen zijn? Wil u geven, Heere, dat zij gezegend mogen worden door u? Laat het zo mogen zijn dat zij ook in afhankelijkheid van u en in ijver voor u en in trouw aan u hun werk mogen doen. Want wij werken niet voor onszelf. En wij studeren ook niet voor onszelf als het goed ligt, maar voor het aangezicht van u. Als degene die ook met betrekking tot onze studie eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen. Heere, wil u geven dat het zo mag zijn dat ook onze kinderen die examen moeten doen misschien, of voor moeilijke toetsen of tentamens zitten, dat ze gezegend mogen worden. En degene die een examenjaar beleven mogen, Heere, help hen. Wil u ook allen die onderwijs geven, onderwijzers, onderwijzeressen, leraren en leraressen, en die geroepen worden op welke plek dan ook onderricht te geven in allerlei dingen die betekenis hebben voor dit leven, de genade en de kracht geven om hun werk te doen. Wil u ook alle schoolbesturen, alle onderwijsondersteunend personeel gedenken, Heere, geef dat ook zij gezegend mogen worden. En wil u geven dat in het onderwijs ook hier ter plaatse zichtbaar mag worden dat u het bent die ook in het onderwijs soms van het meest eenvoudige gezegde gebruik kunt en wilt maken. Zegen ook degene die niet meer werken kunnen. Onze ouderen, sommige van hen zijn hoog bejaard. Heere, wil u wanneer ze na een leven van werken vaak een welverdiende rust mogen genieten, die rust ook niet te moeilijk maken. En wanneer de gebrokenheid van het ouder worden zich soms ook nadrukkelijk aandient, wil u hen sterken en wil u in hun grijsheid en in hun ouderdom en bovenal verkwikken door uw nabijheid. Ja, Heere, laat de avond van het leven naar uw goddelijk beloftewoord ook een gezegende tijd mogen zijn. U kunt dat toch geven. Wil u ook zijn met hen die niet of niet meer kunnen werken, niet zozeer omdat zij ouder zijn, maar omdat er ziekte is of allerlei andere moeite kan zijn, afgekeurd zijn, vervroegd met pensioen moeten gaan. Er kunnen zoveel dingen zijn. Heere, wil u hen bijzonder nabij zijn. En geef wanneer er een moeilijke weg is, dat de hoop en de verwachting op u de Heere alleen mag zijn. We denken in dit verband heel bijzonder aan Marjolein Kiewiet, die na de behandelingen van de achterliggende dagen weer thuis mocht komen. Heere, geef haar kracht, geef haar moed, geef haar hoop op u. En wil u geven dat ze thuis weer wat herstellen mag van de behandelingen en ook heen mag leven naar een nieuwe reeks van behandelingen. En wil u het alles wel maken. Zegen haar en de haren. We zeggen u namelijk ook dank dat zuster Van der Kooi Knapen weer thuis mocht komen. Wil u ook haar bij het klimmen van de jaren nabij zijn. En wil u bovenal schenken dat haar oog op u gevestigd mag zijn. Denk ook aan zuster Van Wezel van Sliedrecht die nog steeds in het ziekenhuis verkeert. Heere, wees u haar nabij in al haar omstandigheden. En wil u haar gedenken, lichamelijk, maar zeker ook geestelijk. Zo bidden we u voor alle moeiten en zorgen die er kunnen zijn. Er zijn er meer dan we hier kunnen noemen. Maar u die alle dingen weet, weet ook wat ons hart beheerst en wat onze gedachten bezet houdt. We denken aan hen die kort geleden, of misschien ook wel langer terug, in rouw werden gedompeld. die op deze biddag terugdenken naar de biddag een jaar geleden, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, dat ze samen met degene die hen ontvallen is in de kerk zaten. Heere, wil u de lege plaats zelf vervullen en het hart wat schrijend tot u vlucht met uw eigen woord vertroosten. Laat ook in de komende tijd bij de leegte, de eenzaamheid en het gemis de troost van uw genade ervaren mogen worden. Zegen ons ook als gemeente, Heere. We zijn op deze biddag samen, ook nu gisteren een beroep is uitgebracht op onze vriend en broeder dominee Den Butter. Wil u geven dat het gedragen mag worden door het gebed. Dat we niet mogen gaan rekenen op onze vingers en met onze gedachten. Niet alleen omdat onze gedachten meestal verkeerd zijn, maar omdat onze gedachten en redeneringen en rekenarijen in het koninkrijk van God geen enkele waarde hebben. Dat is de diepste reden. Maar wil u geven dat we er geestelijk mee werkzaam mogen zijn, biddend aan de troon van uw genade. En dat het zo mag zijn dat onze gebeden mogen opklimmen tot u. En dan weet u wat goed is. Goed is voor onze broeder, zijn vrouw, familie. Goed is voor de gemeente van Driebergen. Goed is ook voor onze gemeente. Heere, bestuur de dingen zo dat het uw goddelijke zegen en goedkeuring mag wegdragen. Want dat is het allervoornaamste. En zou het mogen zijn tot onze blijdschap. We vragen u of u zo in deze dienst, wanneer we al deze dingen voor u neer mogen leggen, ons wilt aanzien, niet in onszelf. Want wij moeten het belijden voor uw heilig aangezicht, dat wij, zoals we voor u staan of voor u zitten, geen rechten kunnen laten gelden. Als u met ons naar recht zou handelen, Heere, dan zou u ons weg moeten stormen voor uw heilige ogen. Dan staan we schuldig aan al uw geboden, aan uw wet en aan uw evangelie. En dan hebben we niets anders dan bevlekte handen, lege handen. Heere, zie ons dan niet aan in onszelf, maar wil u ons aanzien in het offer van hem, de Heere Jezus Christus, wiens lijden we in deze weken gedenken, en die alleen een eeuwige gerechtigheid en een eeuwige verzoening heeft aangebracht. We bidden het om zijnentwil. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 143, de versen 9 en 11. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 62 het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. 62 vers 4 aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking op deze middagmiddag is uit het voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Daniël 6, het 11e vers. Daniël 6, vers 11, waar het woord van God en onze tekst luidt. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Tot zover de woorden van de tekst. Geliefde gemeente, we zouden kunnen zeggen dat er aan het houden van een biddag altijd gevaren kleven. Nu kleven er gevaren aan meer dingen. Dus het zou iets algemeen menselijks kunnen zijn. Maar aan die biddag kleven toch een aantal hele bijzondere gevaren. En een van die gevaren is deze. Dat we de gedachte zouden kunnen gaan koesteren dat wanneer we biddag gehouden hebben, het weer genoeg is. Zo denkt u misschien niet. Zo denk jij misschien niet. Maar de gedachte komt voor. Zeker wanneer het zo is dat we voor belangrijke beslissingen staan in het komende seizoen. Of er belangrijke gebeurtenissen op til zijn in ons leven. Dan kan het wel eens zo zijn dat we met een extra ernst op de biddag ons onder het geklank van het woord van de Heere God zetten. En dat er misschien op de biddag meer dan gewoon gebeden wordt. Of rond de beslissingen die gaan komen meer gesmeekt wordt om de leiding en de hulp van de Heere. Maar als de beslissing eenmaal genomen is en de dingen die ons heel bijzonder bezig hielden voorbij zijn, dan gaat ook het gebed weer voor een groot deel voorbij. En het gebeurt soms ook met de biddag, dat er misschien ernstig gebeden is, gevoelig gebeden is op die dag. Misschien onder het woord van de biddag een zekere rimpeling in ons hart gekomen is en we geraakt werden door een uitdrukking of door een psalm of misschien wel door de preek als geheel. Maar het gaat weer voorbij. En als er één ding is, gemeente, met betrekking tot het gebed, wat eigenlijk nooit kan, is het dat. En wil de biddag enige betekenis hebben voor ons als gemeente en voor ons persoonlijke leven, dan zal het juist een dag moeten zijn waarop wij aangevuurd worden en vermaand worden om de Heere voortdurend te zoeken. Want net zo min als een mens maar één keer adem kan halen en denkt dat hij dan weer verder kan leven, zo min kan, als het goed is, u en ik zonder het voortdurende gebed. En daar willen we vanmiddag bij stilstaan. Het geheim van het voortdurend gebed. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de bestrijding van dat gebed. In de tweede plaats op de inhoud van dat gebed. En in de derde plaats op de richting van dat gebed. Het geheim van het voortdurend gebed. De bestrijding. We lezen dat Daniël verstond dat het schrift wat zijn doodvonnis inhield getekend was. In de tweede plaats de inhoud van dat gebed. Hij knielde en hij deed belijdenis voor zijn God en hij bad. En in de derde plaats de richting van het gebed. Hij had open vensters tegen Jeruzalem aan. De geschiedenis is overbekend. Kinderen hebben hem vaak gehoord, voorgelezen door vader of moeder uit de kinderbijbel. En op de zondagschool is hij meermalen verteld, want de geschiedenissen van Daniël behoren tot die geschiedenissen die graag verteld worden en waar de kinderen en de jongelui ook nog graag naar luisteren. Maar ook al kennen we de geschiedenis misschien wel uit ons hoofd, en een jongen of een meisje zegt misschien, ik kan het wel dromen wat er allemaal gebeurt volgens dit hoofdstuk. Er zouden toch nog wel eens een paar dingen in kunnen zitten die misschien niet zo bekend zijn. Laten we maar bij het begin beginnen. Daniël is als heel jonge man in ballingschap gegaan, niet vrijwillig. Hij ging niet emigreren. Nee, hij is in ballingschap gegaan omdat op een gegeven ogenblik de troepen van de koning van Babel kwamen en een aantal jongelui uit Israël gevangen namen als gijzelaars. Ze moesten mee naar het Babylonische hof en ze zouden daar aan het Babylonische hof worden opgevoed en onderwezen worden in alle wetenschap van de Babyloniërs. En dat was in die dagen heel wat. Dat was, wij zouden zeggen, de top. En dan blijkt het dat ondanks de vergiftigde atmosfeer aan het hof, daar van Babel deze Daniël en ook enkele van zijn vrienden staande mogen blijven. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid. Daniël was een mens zoals wij allemaal. Een jongen zoals al onze jongens en meisjes. Met een zondig hart. Gevoelig voor alle soorten van verzoekingen en verleidingen zoals wij allen. Maar het is door Gods bescherming en door Gods genade dat hij staande mag blijven aan dat hof. En wat is het geheim eigenlijk? Gods genade, Gods bescherming, zei ik. Ja, je moet er ook nog wat anders bij zeggen. En onze tekst onderstreept dat eigenlijk op een hele bijzondere manier. Daniël kende ook toen hij nog jong was aan dat hof van de koning Nebukadnezar een bidvertrek. Nee, toen had hij misschien nog niet een opperzaal op het dak van zijn prachtige woning zoals we dat hier lezen. Toen was hij nog niet een van de groten van het rijk. Toen was hij nog maar een arme balling uit het Joodse volk. Toen was hij een van de vele gijzelaars aan dat prachtige hof van koning Nebukadnezar. Maar zo stellen we ons voor, ook toen zocht hij in dat grote paleis van koning Nebukadnezar al een plekje waar hij dagelijks zijn knieën kon buigen en de God van Israël, de God van zijn leven, kon aanroepen. Want als er in onze tekst staat dat hij een opperzaal had of een kamer op het dak had met vensters naar Jeruzalem waar hij bad, en dat er ook gezegd wordt dat hij dat gewoon was, dan geeft de tekst alle aanleiding om te zeggen, Daniël was dat gewoon van jongs af aan, van kindsbeen af, al die lange jaren door dat hij in ballingschap in Babel geweest was. Kijk, en dat was het geheim. Gods genade, die staat voorop. Maar toch ook het zoeken van de Heere in het gebed. En dat deed Daniël 3 maal daags. Ja, het was een Joodse gewoonte geworden, waarschijnlijk al in deze tijd, om de Heere regelmatig elke dag te zoeken in het gebed. In Psalm 55 vers 18 zegt de dichter dat hij God zoekt 's morgens en 's middags en 's avonds. En uit dat psalmwoord leiden de latere schriftgeleerden af dat het een regel was van het woord van de Heere om de Heere 3 maal daags te zoeken. We weten niet of die vaste regel die later bij de schriftgeleerden en fariseeën gold in de tijd van Daniël al algemeen was. Maar of het nu een regel was of niet, Daniel zocht en dat kwam uit zijn hart. Driemaals daags de Heere. Hij deed het niet zomaar eens een keer. Als hij behoefte had. Maar hij maakte er een vaste gewoonte van. En dan is het opmerkelijk, gemeente, dat wij in Daniëls levensgeschiedenis dan deze trek zien. Dat Daniël daar aan dat hof van Nebukadnezar en aan het hof van de opvolgers van Nebukadnezar staande blijft. God geeft hem genade en ere. En als er een grote machtswisseling komt en het rijk van Babel ten onder gaat en wordt opgevolgd door het rijk van de Meden en de Persen en koning Darius de Meder de troon beklimt, dan heeft die Daniël aan het hof nog steeds een hoge positie. En dan is het nog steeds zo dat die Daniël staande blijft te midden van een afgodische en verziekte hofatmosfeer. Dan is Daniël oud geworden en nog steeds is hij een toonbeeld van de vreze Gods. Wat ook wankelt en wijkt en politiek was er heel wat aan de hand geweest. Hoeveel mensen er ook in ongenade vielen en plotseling weer verhoogd werden door die grillige tirannen die die Oosterse vorsten toch eigenlijk waren. Daniël bleef de Heere vrezen en de Heere kroonde Daniëls leven met genade en ere. Valt u dat niet op? Want daar zit een geweldig raakvlak in dat hele gebeuren wat ons zo getekend wordt in Daniëls leven met onze tijd. Want wij zeggen vaak tegen elkaar, de tijd is ontzettend dreigend. Niet zozeer vanwege allerlei uiterlijke benauwenis, we leven in vrede. We hebben het goed in heel veel opzichten, ook al zijn er bij sommigen onder ons zorgen, ook maatschappelijk gezien, toch hebben we het goed. Maar die geestelijke milieuvervuiling, weet u wel, waar wij zeker hier in Nederland zoveel last van hebben. Dat bedreigen van de geestelijke en bijbelse waarden en normen. Dat knagen aan de vastigheden van de schrift en van de belijdenis. Je kan er soms zo bang en zo moedeloos onder worden als je naar beneden kijkt. En dan kun je als vader en als moeder, als grootvader of als grootmoeder, maar soms ook als jongen of als meisje, als opgroeiende jongeren denken, wat zullen we allemaal nog meemaken? Zullen mijn kinderen, zullen onze kleinkinderen staande blijven? Zullen ze God zoeken, midden in de barbarij van de samenleving aan het einde van deze stervende 20e eeuw? En dan houden we ons hart vast. Maar dan leest u die geschiedenis van Daniël vanmiddag. En dan ziet u dat midden in de barbarij van het Babylonische hof met zijn afgodendienst, met zijn seksuele verwording, want dat was er in die hoven natuurlijk ook een toestand. Daniël blijft staande. Terwijl vorsten in Israël, David de man naar Gods hart, die midden in het klimaat van het verbond leeft, vlak bij het heiligdom, vlak bij de tempel, te midden van mensen die dezelfde God aanbidden. David valt in zonde. En Davids kinderen, de prinsen en de prinsessen van koninklijke bloede, nou leest u de geschiedenis maar na. Alle ongerechtigheid was er ook in Davids gezin. Dan zouden wij zeggen, nou, die omstandigheden waren toch heel wat beter voor David dan voor Daniël, niet? Inderdaad. Maar bij Daniël Ook al staat hij midden in een heidense omgeving, midden in de barbarij van Babylon. Daniël wandelde in de vreze Gods. Daniël kende een bidvertrek, het geheim van het dagelijks zoeken van de Heere. En hoe zullen onze kinderen staande blijven in het jaar onze Heere 1996, wanneer we de grens van de 21ste eeuw al zo heel dicht genaderd zijn? Hoe zullen onze kleinkinderen staande blijven? Hoe zullen wij, u en ik, staande blijven? Wel, deze geschiedenis, de achtergronden van onze tekst onderstrepen het, als wij door de genade van God zo mogen bidden en zo'n gebedsleven mogen kennen als deze Daniël. En hem die de God van leven is, van zegen en van genade is, in alle dingen dagelijks nodig hebben. Ja, dan hoeven we ook in Nederland, anno domini 1996, niet te wanhopen. Maar de vraag ligt er natuurlijk wel voor u en voor mij en voor jullie jongelui. Kennen we dat? Die verborgen omgang in het bidvertrek. Ja, bidvertrek, wat bedoelt u? Nou, laten we het allereerst maar heel letterlijk nemen. Als we zo Daniël hier ontmoeten in deze geschiedenis, dan is hij nu een oud man geworden. Zeker boven de 80 jaar oud. En dan is hij bij de zoveelste vorst, Darius, volgens de bekende historische tijdrekening de derde vorst al van het rijk van de Meden en van de Perzen. Dan is hij daar een hoge hofbeambte, want die Darius die had zijn rijk verdeeld in 120 provincies, satrapieën heten ze. En daar had hij allemaal vorsten over aangesteld, satrapen. En die satrapen, die provinciebestuurders, die moesten zorgen voor ja, alles wat er in die provincies omging en zeker ook voor de belasting. Want Darius, zo staat hij ook uit de gewone geschiedenis bekend, was een uiterst bekwaam bestuurder. En toen het werk wel heel veel werd, had hij tussen zichzelf en die 120 provinciebestuurders ook nog eens 3 ja, onderkoningen, zouden wij zeggen, aangesteld. En daarvan was Daniël de belangrijkste, de rechterhand van de koning, raadsheer, de man die het toezicht hield over een groot deel van het rijk, vermoedelijk het westelijke deel van het rijk. Daniël was dus een druk man. Hij had heel wat te doen. En dat terwijl zijn krachten ook minder werden. Want als je meer dan 80 jaar oud bent, dan kun je niet zo makkelijk alles meer doen als wanneer je nog maar 20 of 40 bent. Maar hoe dan ook, in zijn vorstelijke woning die hij waarschijnlijk had laten bouwen, want zoveel gezag had hij wel, had hij een bidvertrek. Het staat in de tekst dat het een opperzaal was. Een opperzaal met open vensters. We moeten ons voorstellen dat hij een waarschijnlijk fraai huis gehad heeft met een plat dak. En op dat platte dak, daar was een zaal gebouwd, een kamer gebouwd. Meestal was dat een vertrek waar je wat verkoeling zocht als de hitte te groot werd. Want door die opperzaal kon de wind dan waaien. Maar Daniël gebruikte die plaats, die rustplaats, die opperzaal daarboven op het dak als bidvertrek. En u begrijpt u wel, nu gaat het er niet om dat wij een bidvertrek hebben in de letterlijke zin van het woord, dat we 1 kamertje kunnen aanwijzen in onze woning, dat is mijn bidvertrek. Dat kan iets fariseïstisch hebben als we het zo zouden doen. Maar het gaat er wel om dat we in ons leven de stilte kennen op verschillende plaatsen. Soms aan het einde van de dag in de kamer waar we ons ter rust te leggen misschien. Of een studeerkamer. Of misschien zomaar tijdens het werk of zelfs achter het stuur. terwijl je vanwege het verkeer je ogen open moet houden, dat er momenten zijn dat je de Heere smeekt en bidt om de zegen voor dit en voor het eeuwige leven. Dat bedoelen we met bidvertrek. Plaatsen, momenten van het zoeken van het aangezicht van de Heere. Kijk, en dat had Daniël, en dat was niet ongemerkt gebleven. Want weet u, heel zijn leven lang was dat waarschijnlijk al zichtbaar geworden in zijn leven, maar nu hij een machtig man geworden is en de rechterhand van Darius geworden is, nu is het bij die hofhouding en bij zijn collega's en bij de lagere beambten aan dat hof gebleken dat die Daniël anders was dan zij zelf waren. Hij deed niet mee met de wilde feesten en de uitspattingen. Hij ging ook niet mee wanneer er gebeden werd aan de heidense goden. En hoewel Daniël door zijn werk alom respect afdwong, zelfs bij koning Darius was de nijd en de jaloezie in de hofhouding met handen te tasten. En men zocht om Daniël te doden. Deze lastpost moet weg. Kijk, en daar hebt u de vijandschap die afkomt, gemeente, op dat biddende leven van Daniël. We hebben eigenlijk al gezien, er kwam verzoeking op af. De zuigkracht van de wereld, al die tijd dat Daniël aan het hof leefde. Maar nu komt er bij de zuigkracht en de verzoeking op zijn gebedsleven ook nog een aanslag die rechtstreeks op zijn leven gemunt is. Die mederaadsheren die gaan naar koning Darius, en koning Darius als een echt Oosters vorst, als een vorst over een wereldrijk, is natuurlijk een man die de nodige hoogmoed heeft. Nou, als je zo'n positie bekleedt en je hoogmoed wordt niet gestimuleerd door al die vleierij en kuiperij aan zo'n hof, dat zou bijna niet in te denken zijn. Darius is ook een man met een hoogmoedig karakter. En zijn hofhouding speculeert en speelt met de hoogmoed van de koning. En ze zeggen, koning, nou moet u eens een keer een wet uitvaardigen. Een wet van Meden en Perzen die niet herroepen kan worden. En in die wet moet staan dat wie ook van iemand anders, of het nu een god is of een mens is, wat verlangt, wat vraagt, wat bidt 30 dagen lang, die moet in de leeuwenkuil geworpen worden. En zo gebeurt het. Die koning is meteen enthousiast. En hij zet zonder erg veel nadenken zijn handtekening en het wordt als wet gedeponeerd bij het hoogste college van de rechters in het Babylonisch, Medisch, Persische Rijk, en het staat vast. En wat doet Daniël? Gaat Daniël een procedure aanspannen om dat allemaal ongedaan te krijgen? Nee, dat doet hij niet. Waarschijnlijk zou het in die tijd niet eens gekund hebben. Gaat Daniël op privébezoek bij de koning om de koning te waarschuwen en te zeggen, koning, doe het maar niet. Dat lezen we ook niet. Misschien was dat ook onmogelijk omdat Daniël dat niet vrijstond. Maar hij brengt het voor het aangezicht van de Heere. Want we moeten nooit vergeten, als we deze tekst lezen, gemeente, dat de directe aanleiding waarom gesproken wordt over dat bidvertrek van Daniël dit is. Toen Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis, want hij had zijn opperzaal open vensters naar Jeruzalem. Dus toen hij dit gehoord had, zocht hij, zoals hij gewoon was, zijn bidvertrek op en bracht deze dingen voor het aangezicht van de Heere. Dus niet alleen in de tijd dat hij midden in de zuigende werking van de zonde leefde aan dat hof, maar ook nu een aanslag op zijn leven lijkt te komen. Nu hij beseft dat wanneer hij betrapt zal worden, dat hij bidt tot God, hij misschien wel gevaar loopt om als eerste in die leeuwenkuil gegooid te worden, dat weerhoudt hem niet om juist deze dingen voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Dat brengt Daniël hier in praktijk en hij brengt de dingen die levensbedreigend zijn voor hem, het bevel van de koning en de wet van de koning voor het aangezicht van de koning der koningen. Dat onderstreept dat Daniël zonder dat gebed niet kon. En dat niets hem van de troon van de genade af kon houden, zelfs niet een wet waarbij de doodstraf werd uitgesproken over het bidden. Moet u zich eens proberen voor te stellen. Even proberen in te denken, jongelui, ouderen. Als vandaag een wet zou worden afgekondigd, ieder die nog één keer bidt tot God, die wordt opgehangen. Laten we het maar eens heel scherp stellen. Ieder die nog één keer bidt, wordt opgehangen. Zou u stoppen met bidden? Of zou u juist uw knieën buigen? Als je leven gevaar zou lopen. Daniël ging naar binnen. Wat beschamend niet. Hoeveel keer heb ik mijzelf al geschaamd om openlijk te bidden in een restaurant? Dan ging het niet om je leven. Nee, maar je schaamde je toch een beetje, omdat, nou ja, die muziek staat aan. Je zegt, dat is toch geen atmosfeer om te bidden. En je zag al die mensen kijken. Of die jongen die aan de universiteit studeert en die met een heleboel andere studenten ergens eet. Misschien frommel je wat weg en misschien doe je je hand zo eens voor je ogen. Wat schamen we ons vaak midden in deze tijd om uit te komen voor het woord en voor de naam van de Heere. Daniël niet. Ook al stond er de doodstraf op. En dat blijkt dat hij dus zonder het gebed niet kon. Het was de levensadem van zijn hart geworden. En juist in de nood en in de moeite buigen voor de Heere. En laten we daarbij aanstippen en onderstrepen, gemeente, dat dat nu precies ook het geheim is van deze godvrezende Daniël, waarin duidelijk wordt waarom hij staande kon blijven. Als u de levensgeschiedenissen van allerlei figuren uit de schrift naast elkaar legt, en u ziet hoe het kwam dat David viel en hoe het kwam dat een Gideon aan het einde van zijn leven toch weer afdwaalde en andere koningen die de Heere vreesden soms dingen deden waar je je over verbazen moest, dan is één van de redenen doorgaans deze. Dat ze niet wakend en biddend waren. En dat is nu precies wat binnen in die bestrijding die op deze Daniël afkomt, treft bij deze Bijbelheilige. Hij ging naar zijn binnenkamer. Tegen alle vijanden, dreigingen, doodsdreigingen in. Heren, wat er ook van komt, dat zoeken van u, ik kan niet zonder. Zeg, wat zou dat een zegen zijn als vrucht op deze biddag. Een jongen, een meisje, een oudere zou gaan inleven. Ondanks alle dingen die er niet goed zijn en niet recht zijn in je leven, dat je zegt, Heere, dat kan ik niet missen om u aan te lopen als een waterstroom. Om u te zoeken, u te vragen. Kijk, en dan zitten we eigenlijk al midden in het tweede aspect van de preek. Want Daniël onder de bedreigingen, hij bidt en dan wordt ons verteld hoe hij bad. Hij knielde 3 tijden 's daags en dan staat er, hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Hij knielde 3 tijden 's daags op zijn knieën, dat is opmerkelijk. Want u weet misschien dat de gewone gebedshouding van de vrome Israëliet was dat hij, zeker als het een man was, staande bad met de handen uitgebreid naar omhoog. Lege handen, ten bewijze dat hij alles van de Heere verwachtte. We kennen die uitdrukking ook uit de psalmen. Ik hef mijn handen naar omhoog. Dat was de gewone gebedshouding in de tempel en in de tabernakel. En die gebedshouding zal Daniël zeker ook gekend hebben. Maar er staat nadrukkelijk dat hij bad op zijn knieën. En die gebedshouding betekent in de Bijbel dat men zich verootmoedigt voor God. Dat men buigt in het stof voor de Heere. In die houding beleidt men, en dat doet Daniël hier dus ook, dat we nergens recht op hebben, maar dat we alles van gegeven genade en van gegeven zegen verwachten. Buigen onze knieën. Het is goed om dat regelmatig ook te doen. Niet dat de houding van het gebed het allerbelangrijkste is, al moeten we altijd ook in onze houding eerbiedig zijn. Maar laten we een voorbeeld nemen aan deze dingen. En ook de plaatsen kennen waar we knielen. Buigen voor God. Onze diepe afhankelijkheid belijden. Onze rechteloosheid. Kijk gemeente, want dat is iets wat ons bij het bidden altijd voor ogen moet staan. Als wij bidden, bidden we tot God. Daniël, de man die God vreesde, had een diep besef van de majesteit van God. Van de heiligheid van God. Van het feit dat God niet onrechtvaardig zou zijn als hij hem zijn zegeningen zou onthouden. En daarom buigt Daniël diep in het stof. Want u moet dat maar nooit vergeten. Hoe meer we mogen weten van de genade van de Heere. Hoe meer we mogen wandelen in de vrezen van de Heere, hoe groter God wordt. Niet slechts in zijn genade, maar ook in zijn majesteit. En in zijn heiligheid. En in zijn trouw. En in zijn geduld voor die hoge God. Buig Daniël in het stof. Iedere dag weer opnieuw. En dan staat er ook dat hij bad en beleed. Belijden, dat wil zeggen dat hij ook zijn zonde beleed. Dat hij de noden en de vragen van zijn binnenste aan de Heere openlijk voorlegde. Beleed wil zeggen dat hij erkent dat hij zondaar is. Beleed wil zeggen dat hij met de Heere spreekt over de vijanden die zijn ziel zoeken. Beleed wil zeggen dat hij ook de zorgen en de aanvechtingen en de verzoekingen waaraan hij blootgesteld was aan de Heere voorlegde. Kennen wij dat ook in ons leven? Dat wij met alle noden vragen en vooral ook met de zonden en de schuld van ons leven voor de Heere buigen. Is het ons een behoefte geworden om onze zonden voor de Heere te belijden? En om te knielen en te zeggen, Heere, wij hebben tegen u gezondigd. Dat had Daniël in de praktijk van zijn biddende leven geleerd. En straks als we in het 9e hoofdstuk dat ontroerende gebed van Daniël lezen. Dat hij heeft uitgesproken toen hij zag dat de profetieën vervuld werden. Dat de tijd van de ballingschap voorbij was. Dan leest u hoe Daniël beleden heeft. Dan krijgt u even een blikje in de binnenkamer, in die opperzaal van deze Daniël te slaan. En dan bekent en beleidt hij het Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben niet gedaan wat recht was. Wij hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. Wij en onze koningen en onze vorsten en onze vaders. Dan beleidt Daniël zijn zonde en de zonde van zijn volk. Zo beleidt Daniël. En als er iets nodig is op deze biddag, is het ook dat in de kerk de zonde beleden wordt. Wanneer wij smeken om onverdiende zegeningen, hoort dat er wezenlijk bij, gemeente. En niet slechts dat de zonde beleden wordt van u en van mij en van onze kinderen, zoals we hier samen zijn of zoals we ons met de gemeente verbonden weten. Maar dat wij ook de zonde beleden van onze samenleving en van ons land en van ons volk. Want als in de kerk de zonden niet meer beleden worden in Nederland, waar zal het dan gebeuren? En het is een Bijbelse gedachte die in de 16e, 17e, 18e eeuw in ons goede vaderland leefde. Dat een biddag ook een dag was van boete en van berouw. Waarin mensen in het gebed de Heere zeiden wie ze waren. En wat er aan zonde en schuld heerste in hun leven. En smeekte om de zegen van de Heere over hun leven. Maar ook over de samenleving. Ook over het land. Ook over het volk. Ook over het vorstenhuis. Ook over de regering. Ja, dat heeft Daniël beoefend. Hij boog zijn knieën en hij beleed. Kijk, dat was bij Daniël dan natuurlijk wel oprecht. Want wie zijn knieën buigt voor God en voor de Heere beleidt en smeekt. Ja, dan moet je niet met een farisees tollenaarshart voor de Heere buigen. Want het is natuurlijk makkelijk om maar raak te leven. En dan op de biddag met een glad gestreken gezicht te bidden. Of in stilte aan het eind van de dag je zonde te belijden. En misschien ook nog een traantje weg te pinken, omdat je zo ontroerd bent over je eigen gebed. Terwijl er in je leven, op de werkplek, of in de dagen van de vakantie en van de ontspanning, maar dan ook helemaal niets van zichtbaar is. Dat, gemeente, is het fariseïsme ten top. En dat is een van de dingen die ook de gereformeerde gezindten in Nederland, ook onze kerken, ook ons leven niet voorbij gaat. Als wij onze knieën buigen, zoals we naar ik hoop en verwacht regelmatig doen, en belijden en smeken, moet het wel oprecht zijn. Want de Heere, de God van Daniël, die zag dat Daniëls leven doorzichtig geworden was door zijn genade. En dat Daniël eerlijk voor God geworden was. Diezelfde God ziet of wij ook eerlijk zijn wanneer we onze knieën buigen en wanneer we belijden en wanneer we smeken. En een van de redenen waarom mensen soms klagen dat ze wel bidden maar niet ontvangen, zou volgens het woord, leest u het maar na in de brief van Jacobus hoofdstuk 5, wel eens kunnen zijn dat ze wel bidden. Dat ze misschien zelfs aan het einde van de dag wel eens oprecht bidden in hun eigen oog en wel eens gevoelig bidden. Maar dat in de praktijk van hun leven de dingen daar haaks op staan en we gewoon onze eigen gang gaan. Want de dingen luisteren hier nou, een bidvertrek hebben, buigen van de knieën en belijden en smeken, dient een zaak van het hart te zijn. En als het een zaak van het hart is, dan wordt het ook zichtbaar in het leven. Dat kun je bij Daniël duidelijk zien. Kijk, en wanneer hij dan zo beleed en zijn knieën boog en bad en smeekte, dan beleed hij de zonde van het volk. Dan smeekte hij ook. En dat smeken, dat is natuurlijk dat hij smeekte dat de Heer hem genadig zou zijn, zegt iemand. Ja, dat bad Daniël zeker ook. Hij bad om zegen bij zijn werk en om kracht, iedere dag weer, om staande te blijven, te midden van alle verzoekingen die op hem afkwamen. Hij bad
om de zegen over het gewas, over de oogst, zodat er aan het hof van de koning en ook door hemzelf gegeten en gedronken kon worden. Hij legde alles aan de Heere voor. Maar dacht u ook niet, hij bad heel in het bijzonder, denk ik zo, voor Gods kerk, voor het volk van Israël. En dat leid ik af uit de tekst. Want er staat, als hij dagelijks zijn knieën boog en beleed en smeekte om de zegen van de Heere in de ruimste zin van het woord, dan bad hij met de open vensters tegen Jeruzalem aan, in de richting van Jeruzalem, zouden wij zeggen. Zo had hij zijn huis laten bouwen. Hij had opdracht gegeven, zo moet het, daar moet dat opperzaaltje komen en die ramen moeten zijn in de richting van het westen. Klein beetje naar het noorden misschien, maar vooral in het westen, in de richting van Jeruzalem. En daarmee drukte hij uit dat hij bij zijn gebeden de God van Jeruzalem wilde zoeken. Maar vooral ook het heil van Jeruzalem en van het volk van Jeruzalem, van Israël wilde zoeken. Open vensters naar Jeruzalem. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk precies? Betekent dat dat wanneer wij bidden dat wij in een bepaalde richting moeten bidden? Sommige mensen hebben die conclusie wel getrokken. Er zijn altijd Joden geweest die wanneer zij bidden proberen te knielen in de richting waar Jeruzalem ligt. En u weet, het is heel sterk bij de moslims. Wanneer die bidden, dan bepalen ze heel nauwkeurig in welke richting hun heilige stad Mekka ligt. En dan buigen ze en dan bidden ze in de richting van Mekka. Nou, dat bedoelt de tekst van deze middag niet te zeggen. Wij hoeven niet te bepalen waar Jeruzalem ligt en in die richting te buigen om te bidden. Nee, daar zit iets heel anders achter deze woorden. Jeruzalem, dat was de stad van God. Jeruzalem, dat was de stad waar de tempel gestaan had. Die was nu verwoest. Het was een geblakerde puinhoop geworden. Een ruïne. Maar daar had de Heere gewoond boven de ark. Daarvan zongen de oude psalmen die Daniël kende. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Dat was Jeruzalem, de plaats waar God woonde. Boven de ark van de verzoening. Boven het rokende altaar. En al was die stad en die tempel nu verwoest, door zijn ramen in de richting van Jeruzalem te hebben en zijn knieën te buigen in de richting van Jeruzalem, liet Daniël het weten. Ik zoek het bij die God die zich in Jeruzalem eenmaal openbaarde in het offer. Die zich in Jeruzalem openbaarde boven de ark van de verzoening. Daar zoek ik het. Kijk, en zo krijgt de tekst ook betekenis en waarde voor ons. Want wanneer wij bidden, zo zegt onze catechismus aan het slot, dan dienen wij de enige ware God aan te roepen die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En dat is de strekking van dit hele beeld. God heeft zich geopenbaard in zijn woord, maar ook in de tempel en ook boven het altaar. En die God, zegt Daniël, zoek ik. Zoeken wij die God ook? Zoeken wij hem in zijn woord? Bidden wij tot hem naar zijn woord? Want dat zijn de vragen die onmiddellijk hieruit voortvloeien. En die aan u en jullie en mijn hart gelegd worden. En dan zit er deze gedachte ook bij ingesloten. Daniël bad tot God. In de richting van Jeruzalem en hij zag God. Hij dacht aan God als de God die zich openbaarde in het offer. Als de God die zich openbaarde in de tempel. Bij het altaar. En nu krijgen de dingen hun betekenis. Voelt u wel? Want hoe kon God nu een Daniël verhoren? Daniël was een zondig mens en hij leefde te midden van een zondige hofhouding. Daniel stond in een barre wereld met een hart zoals het hart van u en dat van mij, het hart van een Adamskind. Als dat op je afkomt, gemeente, dan vraag je dat soms af. Misschien hebt u het zich wel eens afgevraagd. Misschien leeft dat op het ogenblik wel in uw eigen binnenste. Hoe kan de Heere mijn gebeden verhoren? Als ik zie op mezelf, als ik zie op mijn zonde. Wel, de Bijbel zegt heel duidelijk, de Heere kan uw gebed niet verhoren. Want de Heere is te rein van ogen dan dat hij het kwade in uw leven en in mijn leven zou kunnen aanzien. Hij moet er zich van afkeren. Ja, en als dat in je hart leeft, dan schaam je je en dan buig je het hoofd. Maar dan is er toch een drang in je binnenste. Ja, maar Heere, ook al moet ik me schamen vanwege mijn zonde en al moet u zich van me afkeren vanwege mijn zonde, is er bij u dan toch nog redding? Is er bij u dan toch nog hoop? En dan laat deze geschiedenis ons zien dat er hoop is. Niet omdat wij het verdiend zouden hebben. Of omdat er bij ons wat te vinden zou zijn. Maar omdat God zelf zijn woord gegeven heeft. En omdat hij zijn heiligdom gegeven heeft. En in dat heiligdom in Jeruzalem sprak alles van het bloed van de lammeren die geofferd werden. Sprak alles van de verzoening van de zonde door het bloed. En dat wijst heen naar Jezus Christus, die als het grote lam van God zijn bloed gegeven heeft, zijn leven geofferd heeft, die met zijn dood en bloedstorting, zegt de schrift, al die offers uit het Oude Testament in Jeruzalem vervuld heeft. En daarmee laat de schrift zien dat God nu verhoren kan en wil om het offer van Christus. Daniel bad en de vensters stonden open naar Jeruzalem. Hij zocht het bij de God die door het offer op arme, verloren, schuldige, doemwaardige zondaren neer kan zien. Zoekt u het daar ook? Bij deze God die hoog en heilig is en die in zijn hoogheid en heiligheid de zonde niet kan aanzien, maar die tegelijkertijd de God is die vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus zondaren wil opzoeken en wil zegenen. En dan hebt u hier de reden te vinden, gemeente, waarom de Heere zegen kan geven. En verhoring kan geven. Wij vragen op deze biddag om de zegen van de Heere over ons werk en over het gewas. Wij vragen de zegen van de Heere over ons gezinsleven, over ons familieleven. Wij vragen de zegen van de Heere over onze gezondheid. Wij vragen bewaring en bescherming op de wegen. Wij vragen om alles wat nodig is en dat mag. Maar zullen we het nooit vergeten dat de Heere dat alleen kan schenken vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus. Want buiten dat bloed om kan God geen gebed verhoren. Ook geen gebed om de kleine zegeningen, zoals we dat wel eens noemen, van dit leven. Maar in het bloed van de Heere Jezus kan, wil en zal hij horen. En vandaar dat dat perspectief op Jeruzalem, geopende vensters naar Jeruzalem toe, zo belangrijk is. Hoe is dat in ons leven? Hebben we zicht gekregen, uitzicht, heimwee, hunkering naar deze God die zich in Jezus Christus openbaart en die om Jezus Christus alleen zegen kan schenken? Is het ons om hem te doen? Zijn de vensters open in de richting van het offer? Gaat ons gebed en ons hart uit in de richting van Jeruzalem? Of zijn de vensters beslagen? Of de luiken misschien wel dicht gedaan? Dominee zegt, iemand zegt, mijn hart is zo hard. En mijn gebed, het komt niet hoger dan het plafond van de plaats waar ik bid. De vensters zijn beslagen. De luiken zijn dicht. Dat is erg. Als je in je gebeden wordt ingesnoerd en als in een gevangenis zit. Als je niet uit kan komen. Daniel zal het wellicht ook wel eens gehad hebben, zo veronderstellen. Weet u wat dan zo nodig is? Dat we de Heere met onze biddeloosheid te voet vallen. Onze knieën buigen en belijden en smeken zoals Daniel. Heere, wil u de vensters openen? Wil u de beslagen vensters kristalhelder maken? Wil u opening geven en ruimte geven? Leer mij bidden. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Kijk, gemeente, dat wil de Heere doen. Op het gebed bidden leren. Ik las vanmorgen vroeg nog een preek van Spurgeon. Preek over Psalm 81, waar ik eerst over dacht te preken. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En Spurgeon zegt aan het eind van die preek dan zo, heel kort, vervullen, de mond vervullen, waarmee eigenlijk? Hij zegt allereerst, met gebed. Als God op het gebed je mond gaat vervullen, dan vervult hij hem allereerst met gebed. Als God antwoord geeft op het bidden, is een van de eerste dingen dat je nog meer gaat bidden. En dat je gebed verlevendigd wordt en doorstraald wordt door de kracht van Gods geest. Hij is het die bidden kan leren. Hij is het die ook de banden die er kunnen zijn, als je zo vast kan zitten in het gebed, kan verbreken. Als we het maar zoeken bij deze God. Kijk, en wat er dan ook gebeurt. En dan kan dit jaar een moeilijk jaar worden. Of misschien een gemakkelijk jaar. Een gezegend jaar. Maar wat er dan ook gebeurt. Als je het zo van de Heere mag verwachten zoals Daniel, dan gebeuren er wonderen. Ja, het ging wel door de diepte heen bij Daniel, want hij werd straks, zo lezen we, gearresteerd en in die leeuwenkuil gestort. En de koning zei nog, het was wel echt bedoeld en oprecht bedoeld, maar ja, toch ook een beetje erg oppervlakkig gezegd. De God van Daniel, die verlossen je. En hij moet erbij gedacht hebben, nou, uit de muil van de leeuwen verlossen, dat kan zelfs de God van Daniel niet. Maar God deed wonderen. Op het gebed van Daniel. En zo is de Heere nog. Hij wil in het grote en in het kleine, voor het gewas en voor de arbeid, onder de bediening van het woord en in uw persoonlijke leven, alles geven wat nodig is. En dan zegt de dichter het, en laat het ook in ons hart mogen leven, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst voor uw heilige aangezicht om uw naam dank te zeggen voor alles. Uw woord is gebracht. Bekend woord. Het is ook in alle eenvoud gebeurd. Wil u geven dat het gezegend mag worden? Wil u de naprediker zijn? Wat er niet goed in was, heren, wil u het wegnemen en wil u uw eigen woord kronen met uw zegen. En leer ons zo te bidden, het voortdurende, aanhoudende gebed. Het altijd bidden en niet vertragen, leer het ons. We belijden het, heren, we bezwijken zo gauw. En verslappen en verflauwen, zelfs als we u mogen vrezen. Maar wil u het leren, voor het eerst en opnieuw. Wil u deze avond ons opnieuw samenbrengen. Geef dat we ook dan uw hulp en uw kracht mogen ontvangen. We vragen het uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn zegen. Amen.